Goedenavond, gemeente van Jezus Christus, iedereen hier in de kerk en met vele anderen die buiten dit kerkgebouw meeleven en kijken en luisteren. Hartelijk welkom in deze eredienst. Speciaal welkom voor de jongeren uit Vinkeveen, Kamerik en verder omgeving. En vanavond gaat voor dominee Van den Ent uit Oudewater. Iedere vrijdagmorgen is er open kerk van 10 tot 12 uur. Loop eens binnen en maak in de rust kennis met het gebouw en degene die u ontvangen. Of geniet gewoon van de stilte en het u kunnen richten op God. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de diaconie. Vanmorgen werd er in de afkondiging gesproken over een flyer op de bank met het oog op de diaconiecollecte van volgende week, als noodhulp voor de overstroming in Mataren. Die flyer lag er niet omdat die niet op tijd klaar bleek te zijn, maar komt morgen in de gemeente-app met aanvullende informatie en foto's. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 142, vers 1 en 4. Ik riep tot de Heer met luide stem, ik smeekte en riep vol angst tot Hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Een noodkreet van een mens die het niet meer weet en tot de Heer roept. In vers 5 klinkt de inhoud van dat gebed door in het vertrouwen dat God hoort. We zingen vers 1 en 5 van Psalm 142. We wensen elkaar hier, thuis of waar dan ook een gezegende dienst.
Onze hulp is van de Heere, van Hem die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jezus heeft gezegd: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ga dan heen en onderwijs al de volken. Zullen we met elkaar zingen, gemeente? Psalm 99 uit de berijming uit Weerklank. En van die psalm waar we belijden dat de Heere regeert, dat Hij koning is, zingen we het eerste en ook het laatste couplet, dus 1 en 8. Laten we samen het geloof belijden en daarna zingen Psalm 48 vers 6, want deze God is onze God. 48, 6. Met één stem belijden wij: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is Hij weer opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden. Heren, dank u wel dat wij hier mogen zijn in uw huis. De klokken hebben uitnodigend geluid over Vilnis. De deuren van de kerk stonden open en wij mochten hier een plek vinden in uw huis waar wij in uw naam werden begroet met genade en vrede voor ons. Dank u wel daarvoor, heren. En wij mogen weten dat u aan de samenkomst van uw gemeente bijzondere beloften hebt verbonden. U hebt gezegd, Heere Jezus, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik ook. In het midden. Wat is dat bijzonder, heren, als wij dat mogen bedenken. Dan mogen we wel heel veel verwachten van deze dienst. En ja, dan bidden wij u, wilt u dan maar doen met ons, heren, naar uw belofte. Wilt u in het midden zijn. In ons midden zijn. Wilt u tot ons spreken. En geef dat uw roepstem wordt gehoord als eenmaal bij de zee. Heere, u kent ons. Op Psalm 139 mogen we zeggen, u bent de God die mij kent, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. U weet het, Heere, als wij u lief hebben en u van harte dienen. U weet het ook als wij worstelen in ons leven en ook in het geloof. U weet het ook als wij uit zwakheid gevallen zijn in de zonde, ook dat is u niet onbekend. En als dat zo is, heren, dan bidden wij u, wilt u ons bij de hand grijpen en oprichten. En als wij worstelen in het geloof en met twijfels, zou u ons dan alstublieft bevestiging willen geven, heren, en duidelijkheid. En als wij u van harte lief hebben en dienen, dan bidden wij u, geef dat we daarin dan mogen groeien. En wilt u ons dan ook vanavond toerusten? Wilt u zo in ons werken, heren, in dit uur, door uw woord en uw heilige geest? En ja, wilt u ook in ieder die een taak heeft in deze dienst zegenen, ook degene die het zingen mag begeleiden, geef daarvoor ook de gaven van uw geest. Als de koster ook een taak heeft, geef hem daar ook voor de wijsheid voor. En we bidden u voor uw dienaar, heren, open zijn lippen, opdat zijn mond uw lof mag verkondigen. En zegen zo ons allen in deze kerk en ook thuis, de ouderen, de volwassenen, de jongeren ook die vanavond in ons midden zijn. Geef dat er voor ons allemaal iets bij mag zijn. Een zegen van u. Wilt u de boze van ons weren en ons met uw geest vervullen? we bidden het u in de dierbare naam van uw Zoon, die u gaf tot onze heiland, Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. Ik wil er twee gedeelten lezen, eentje uit het Oude Testament en eentje uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lees ik een klein stukje uit de profeet Daniël, uit hoofdstuk 7. Daniël 7. Maar twee versjes, 13 en 14. En die vormen eigenlijk de achtergrond van wat we straks in het Nieuwe Testament gaan lezen. Daniël is natuurlijk een vrij bekend figuur uit de Bijbel, maar die lag op een gegeven moment op zijn bed te slapen. En toen kreeg hij een droom van God en daar zag hij een visioen. En daarin zag hij dat de wind opstak en de zee opzweepte. En dat er uit die zee beesten tevoorschijn kwamen, één voor één. Vier in totaal, hele enge, gemene beesten. En daar werd veel macht aan gegeven en die brachten veel onheil ook. Later verklaarde God dat dat vier wereldrijken waren. Nou, en dan ziet hij ook een mens uit de hemel, eigenlijk met de wolken naar de hemel gaan. En die krijgt ook macht van God. En zijn macht, die wordt hem niet meer ontnomen. En dat laatste, dat gaan we dan lezen. Dus Daniël 7, vers 13 en 14. Ik keek toe in de nachtvisioenen, schrijft Daniël. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natiën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan, in tegenstelling tot die beesten die Daniël eerder had gezien. Nou, dan gaan we uit het Nieuwe Testament lezen, aan het slot van het evangelie naar Matteüs. Dus Matteüs 28. Zal ik ook even kort inleiden. Jezus was met zijn discipelen naar Jeruzalem gegaan om daar het Paasga te vieren. Hij had ze gezegd dat hij daar zou sterven, maar ook weer zou opstaan. En dat hij, als hij op zou zijn gestaan, hen weer voor zou gaan naar Galilea en dat ze hem daar weer zouden zien. En u heeft gehoord, zag ik zo net in dit boekje, dat de engel op de pasmorgen hen daar weer aan herinnerde. Ga naar Galilea, daar zullen jullie hem zien. Dat is over gepreekt als het goed is met Pasen, Matteüs 28. Nou, dat hebben de discipelen gedaan en daar gaan we nu over lezen, vanaf vers 16. De 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Je mag ook lezen: maak alle volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen, en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift deze avond. Het laatste gelezen schriftgedeelte zal het uitgangspunt zijn voor de preek. Dus Jezus die riep op om alle volken tot zijn discipelen te maken. Was ook voorzegd door Daniël dat alle volken hem zouden moeten vereren, de Messias. En profetisch is het ook al bezongen in de psalmen dat het ook echt zal gebeuren. Dat alle volken zijn naam zullen belijden. Die profetie gaan we nu bezingen. Met psalm 67 vers 1 en vers 2. Na de preek zullen we zingen psalm 96, vers 1 en vers 2 en vers 9. Laten we de Bijbel voor ons nemen bij het laatst gelezen schriftgedeelte bij Matteüs 28. Boven de preek van vanavond heb ik geschreven de grote opdracht. En zo is dat bevel dat Jezus hier aan zijn discipelen heeft gegeven ook wel genoemd. De grote opdracht. En ja, zo kun je het bevel wat Jezus zijn discipelen gaf inderdaad wel noemen. Het is niet gering, hè, wat hij aan hen opdroeg. Ga heen, zei hij, en maak alle volken tot mijn discipelen. Mag ik eens vragen, als u dat zo hoort, die opdracht voor de kerk, wat roept dat dan bij je op? Wat doet dat dan met je, als je dat zo hoort? Ik merkte bij mijzelf, bij de voorbereiding van deze preek, dat deze opdracht mij eigenlijk een beetje een wat ongemakkelijk gevoel gaf. Een beetje een beklemmend gevoel eigenlijk ook wel. Dat ik dacht, ja, maar wie ben ik om andere mensen tot discipelen van Jezus te maken? Ik kan mensen het geloof toch niet geven? En wie zijn wij als kerk vandaag om volksstammen tot Christus te leiden? We zijn zelfs vaak nog zo onzeker in het geloof. We vinden het vaak zo lastig om te spreken over ons geloof met andere mensen. Maar ja, dan voelt die grote opdracht een beetje als een onmogelijke opdracht eigenlijk. Tja, dat zal voor die 11 discipelen van toen denk ik niet anders zijn geweest. Dat waren natuurlijk ook geen supergelovigen. Sommigen twijfelden aan Jezus, stond er. En zij waren maar met z'n 11. Wat kun je nou met 11 man beginnen? En het waren hele eenvoudige mannen, alleen maar praktisch opgeleid. En tegen hen zei Jezus, ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Ja, er wordt niet bij verteld hoe de discipelen daarop gereageerd hebben. Die blijven helemaal stil in dit gedeelte. Je verneemt geen woord van hen. En ik schat zo in dat ze dat ook wel geweest zullen zijn. Stil. Sprakeloos. Bij het horen van deze opdracht. Ja, en toch zijn ze later inderdaad op weg gegaan. En toch hebben deze 11 later het evangelie verkondigd. En vandaag, ongeveer 2000 jaar later, kunnen we zeggen dat er inderdaad vele volken tot discipelen van Jezus zijn gemaakt. Dat er vandaag hele volkstammen zijn gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Vanmorgen hier ook nog 4 of 3, 4, hè? Maar dat zullen inmiddels ook weer niet de laatste zijn. Ik denk dat er in de tussentijd, was een uur of 10 denk ik of zo, in de tussentijd zijn er alweer vele duizenden mensen gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Geest. Nog niet alle volken zijn bereikt, daar ga ik straks nog iets meer van zeggen, maar de kerk is inmiddels wel wereldwijd verbreid. Dat is bijzonder, als je bedenkt hoe dat hier begonnen is. Ja, daarin zie je nou de macht van Jezus. Door die verkondiging van zijn discipelen heen heeft hij mensen aangesproken. Heeft hij mensen tot inkeer gebracht. Heeft hij harten ingewonnen, levens veranderd? Daaraan zie je dat het waar is wat hij gezegd heeft. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus had zijn discipelen dus opgedragen om naar Galilea te gaan. Daar had hij met hen afgesproken na Pasen. En dat zal wel apart zijn geweest, vreemd zijn geweest voor de discipelen om vanuit Jeruzalem weer terug te komen in Galilea. Hun gedachten zullen wel zijn vermenigvuldigd. Natuurlijk heel veel herinneringen verbonden voor hen aan dat gebied, hè? Daar hadden zij ooit Jezus ontmoet, in Galilea. Daar waren zij ooit door Jezus geroepen, in Galilea. Daar waren zij 3 jaar lang intensief met hem opgetrokken en gevormd tot discipelen van hem. Even een vraag, waarom zou Jezus nou juist weer daar hebben afgesproken na Pasen met zijn discipelen? Nou, dat staat niet in de Bijbel, dus daar kunnen we alleen maar naar gissen. Ik denk dat Jezus hiermee duidelijk wilde maken. Zoals ik hier met jullie ben geweest, zo zal ik ook in de toekomst met jullie zijn. En zoals ik jullie hier heb geroepen en gevormd tot discipelen, zo moeten jullie nu ook anderen erbij roepen en vormen tot mijn discipelen. Nou ja, zo is de Heer dus opnieuw aan hen verschenen op een berg in Galilea. En toen hij aan hen verscheen, ja, riep dat een beetje gemengde reacties op bij de discipelen. Het lees weer vers 17, kijk er maar mee. Daar staat, toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Ja, dat is ook wel opmerkelijk, hè? Dat laatste wat daarbij stond. Sommigen twijfelden, wat zal dat zijn geweest? Dat ze twijfelden terwijl zij Jezus zagen. Dan hebben ze getwijfeld of het echt Jezus zelf was die daar aan hen verscheen, of het niet een spook was of zo? Of zouden ze misschien hebben getwijfeld of Jezus nu wel werkelijk de Heer was wat ze altijd hadden geloofd? Daar zou ik me wel iets bij voor kunnen stellen, want ze hadden wel een hoop meegemaakt de afgelopen dagen in Jeruzalem. Daar was Jezus natuurlijk gearresteerd. En hij had geen verzet geboden. Daar was met Jezus gesold en gespot en hij had er niets tegen gedaan. Daar was Jezus door de Romeinse machthebbers, het wereldrijk van toen, dat vierde beest uit het visioen van Daniel. Daar was Jezus door die Romeinen gegrepen en gedood aan een kruis. En God had niet ingegrepen. Ik vermoed dat die twijfel van de discipelen hier op vast heeft gezeten. Misschien is er wel iemand in de kerk vanavond die daar iets van herkent bij zichzelf. Dat je ook een beetje last hebt van twijfels in het geloof. Dat kan. Kijk, in de kerk zeggen we, beleiden we, dat Jezus Heer is. Hè? En daar zingen we van, hè? Dat hij koning is en alle macht heeft en zo. Maar ja, als je dan weer naar het nieuws kijkt. Jullie kijken niet naar het nieuws, hè? Ja, op TikTok geloof ik, hè? Volgen jullie dat een beetje. Maar dan zie je natuurlijk ook wel het nodige nieuws. Maar als je, hè, dan zie je hele andere machthebbers, hè? Of beledig ik jullie nou? Onderschat ik jullie? Nou, ik heb zelf ook jonge kinderen, maar. Dan zie je hele andere machthebbers, hè? Ik zeg maar wat, hè? Dan zie je een Poetin, hè? Die man heeft natuurlijk ook heel veel macht, hè? Die gebruikt hij op een destructieve manier. En die man lijkt niet te stoppen. Maar je kan ook natuurlijk veel kleiner in je eigen leven met bepaalde krachten te maken krijgen. Waar je last van hebt. Ik zeg maar wat, dat een ziekte je te pakken krijgt. Of een depressie je beheerst. En ja,
Je zou er zo graag van afkomen, maar dat lukt maar niet. En je voelt je machteloos en je denkt, waarom grijpt God niet in? En dan kan vaak twijfel ook opschieten. Is hij nou echt bij mij? Is Jezus nou echt de Heer die alle macht heeft? Dat is naar, hè, als zulke twijfels leven in je hart. Dat is heel naar. Dat maakt je onzeker. En dat maakt je ook een beetje kwetsbaar in het geloof. En dat maakt je ook, ja, een beetje gereserveerd om te getuigen van de Heer. Nou, als daar iemand zou zijn vanavond die hier ook last van heeft, dan heb ik een, nou ja, laat ik maar zeggen, schrale troost voor u. Het is niet een grote troost, schrale troost. Je bent niet de enige. Je hoeft je niet eenzaam te voelen in ieder geval. Dit hadden de eerste discipelen ook. Nou ja, sommigen van hen. Hè? Sommigen twijfelden, terwijl Jezus in levende lijven voor hen stond. Dat is voor hem ook wat geweest. Teleurstellend eigenlijk. Ik had me ook kunnen voorstellen dat hij zich teleurgesteld van hen af had gekeerd. Of dat hij in ieder geval hun ongeloof nu zou verwijten. Ja, maar dat deed hij dus niet, hè? Dat deed hij niet. Hij keerde zich niet van hen af, maar hij kwam juist naar hen toe, hè? En hij maakte geen enkel verwijt, maar hij ging hen alleen maar bemoedigen. Heel teer gaat Jezus met kwetsbare discipelen om. Zo is hij. Hij bemoedigde hen door te zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat was een bemoediging. Kijk, dat Jezus alle macht had gehad, dat hadden de discipelen wel gemerkt in die 3 jaar dat ze met hem waren opgetrokken. Vooral merkten ze dat aan de manier waarop hij sprak. Jezus sprak met gezag. Jezus kon zeggen, wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Jezus kon zeggen tegen een verlamde man die aan zijn voeten werd gelegd, zoon, jouw zonden zijn je vergeven. Dat werd hem kwalijk genomen. Schriftgeleerden zeiden, wie is hij om dat te zeggen? Maar Jezus zei, ik heb daartoe de macht van God gekregen. Om zonden te vergeven. Om eeuwig leven te schenken. Om demonen te verdrijven. Om ziekten te genezen. Daarvoor heb ik de macht gekregen. En die macht had Jezus. En die macht heeft Jezus. Dat zegt hij hier. Mij is gegeven, ook nu, alle macht. Dat geldt dus ook vandaag. Dat is heerlijk. Te weten, als Jezus zegt dat zondaren met berouw over hun zonde en die ze beleiden. Jouw zonden zijn je vergeven. Als hij dat zegt in zijn woord, die belofte, dan zijn onze zonden vergeven. Als Jezus zegt tot mensen die in hem geloven, ik geef jou het eeuwige leven, dan hebben wij het eeuwige leven. Want daartoe heeft Jezus de macht van God gekregen. Daarom hebben wij Jezus lief. Daarom aanbidden wij Jezus. Belijden wij hem als onze Heer. Ik zei net, het zendingsbevel wordt ook wel de grote opdracht genoemd. Ga ik weer even terug naar die opdracht. En het lijkt een onmogelijke opdracht. Want wie zijn wij? Ik zei het al, hè, om anderen tot discipelen te maken. Dat kunnen wij helemaal niet. Maar dan zegt Jezus, dat klopt. Dat klopt. Jij bent zwak. Maar ik ben machtig. Je hebt heel veel beperkingen. Maar zou voor mij iets onmogelijk zijn? Je bent niet aan jezelf overgelaten. Ik ben met jou. En mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Ga daaromheen en maak alle volken tot mijn discipelen. In Galilea waren deze 11, ik zei het al, zelf door Jezus geroepen en gevormd tot discipelen. Daarvoor was Jezus in de wereld gezonden door de Vader. En nu zegt hij eigenlijk hier, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Roep nou ook anderen erbij. Vorm en bemoedig nu ook anderen in het geloof. Dat is de opdracht die Jezus aan zijn gemeente heeft gegeven. Dat is de roeping, ook voor ons als gemeente. Omdat, dan trek ik even de lijn door naar ons. Omdat wat wij zelf hebben ontvangen aan vorming in het geloof, om dat ook weer door te geven aan anderen. Wij hebben zelf natuurlijk ook het nodige ontvangen. Een vorming in het geloof. Er zijn ook mensen geweest die ons hebben gevormd. Ik weet niet wie bij jou daarin belangrijk is geweest. Om jou te vormen in het geloof. Maar wie denk je dan? Nou, het zou kunnen dat je aan meerdere mensen denkt. Meestal is dat meer dan één persoon die een voorbeeld voor jou is geweest. Die jou vertrouwd heeft gemaakt met de Bijbel. Die jou voor jou gebeden heeft. Als ik erover nadenk, dan zie ik allereerst mijn vader en mijn moeder voor me. Die zijn daarin vooral voor mij belangrijk geweest. En allebei al een poosje in de hemel. Maar ja, mijn vader die heeft mij vooral veel kennis eigenlijk bijgebracht van de Bijbel en van de geloofsleer. En mijn moeder heeft mij vooral heel veel laten zien van de liefde van God in haar, wie ze was, wat ze deed. En daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor. Daarin kunnen een vader en een moeder natuurlijk heel belangrijk zijn. Ik moest denken aan een collega die ik de laatste tijd nog wel eens spreek. Hij is ietsje ouder dan ik, hij is 60 plus. En nog niet zo heel lang geleden is zijn vader overleden. En het viel me op dat bijna iedere keer als ik hem ontmoet, dan begint hij wel een keertje over zijn vader. En wat hij voor hem heeft betekend, ook in zijn geloof. Eén laatste keer dat ik hem zag, toen zei hij, weet je, ik heb mijn vader nog nooit op één leugen kunnen betrappen. Nog nooit. Dat is mooi, als je zoon dat van jou kan zeggen. Zo is hij ook gevormd door zijn vader. Nou, dan, ik hoop dat u ook daar iets van mag herkennen, misschien van iemand anders. En dan zegt Jezus, wat je nou hebt ontvangen van je vader en van je moeder, of van wie dan ook, uiteindelijk ontving je het via mij. Geef dat nu ook door aan anderen. Wees nou ook een voorbeeld voor anderen. Vertel het evangelie aan anderen. Bid voor anderen. Bemoedig anderen. En dan zou ik zeggen, begin dan maar vooral dicht bij huis. Toen ik in Oudewater deze preek hield, toen mocht ik ook 3 kinderen dopen. Van verschillende gezinnen. Dus ik heb het ook een beetje toegespitst op de doop. Dat kan ik hier misschien ook wel doen, want ik heb vanmorgen een doopdienst gehad. En ik heb die ouders, die heb ik toen gewezen op de derde doopvraag. Hè, die hebt u vanmorgen ook gehoord, als het goed is. Hè? Van, belooft u en neemt u voor uw rekening om deze kinderen, van wie u vader en moeder bent, om hen, hoe staat het toch, naar uw vermogen in deze leer te onderwijzen en te laten onderwijzen. Hé, dat is hetzelfde woord, onderwijzen. Dat is de grote opdracht. Ik weet niet of de doopouders in de kerk zijn, maar als je, ik richt me even tot jonge ouders, als je nou met je dochtertje
Nou, dat doe je natuurlijk niet nog als het net geboren is. Maar als je met je dochtertje aan het einde van de dag uit de Bijbel gaat lezen. Voorleest uit de kinderbijbel. En knielt voor de bedje. Gaat bidden. Dan vervul je de grote opdracht. Ja, zo is het. En dat vraagt wel iets van je. Dat gaat niet vanzelf. Jezus zegt niet voor niks, ga heen. Hè? Dus ga heen. Hè? Dat betekent dat je in beweging komt. Dat is wel nodig. Hè? Ja. Dat als jij even nog dat voorbeeld van het kind naar bed brengen. Hè, als jij om een uur of zeven, ik weet niet wat je kinderen zijn, maar om een uur of zeven je kind naar bed moet. Nou, dan moet je even uit je luie stoel komen om de dag af te sluiten. Daar heb je ook niet altijd zin in. Dan moet je toch in beweging komen, hè. Of aan het begin van de dag, hè, dat je je handen vouwt en je kinderen aan de Heere opdraagt. Kom je in beweging. Dat is wel nodig. Dat laatste is trouwens vooral belangrijk, hè. Bidden, hè. Discipelen worden alleen maar biddend gemaakt. Zo heeft Jezus het ook gedaan, hè. Je leest heel vaak van hem dat in het evangelie dat hij in gebed was. En dan bad hij ook voor zijn discipelen. Dat zeiden ze soms ook, hè. Petrus, ik heb voor jou gebeden, hoor. Dat jouw geloof niet ophoudt. Heel belangrijk, zeker ook in gezinnen. Bid voor de kinderen, dat God hen een nieuw hart geeft. Pleit op die doopbelofte, hè. Dat die geest hun toe-eigent wat ze in Christus hebben. Nou, u heeft het vanmorgen allemaal gehoord. Opa's en oma's, bid mee. En laten we ook elkaars kinderen niet vergeten. En laten we ook die jongeren niet vergeten die ooit hier zijn gedoopt, maar nu nooit meer hier komen, omdat ze vervreemden van God. En u denkt nou aan één jongere speciaal. Bid daarvoor, samen. Zodat zij discipelen mogen worden van de Heere Jezus. Daar gaat het om. Dat is de kern van de grote opdracht. Maak alle volken tot mijn discipelen. En dan zegt Jezus vervolgens hoe dat werkt, zeg maar. Doop hen, in naam van Vader, Zoon en Geest. En leer hen onderhouden alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus het begint met dopen. Dat teken ontvangen wij helemaal aan het begin van onze weg als discipel. De doop is dus niet een soort ceremonie bij ons slagen als discipel. Als we zeggen, nou ben je genoeg gegroeid in het geloof, nou mag je gedoopt worden. Zo functioneert het in sommige gemeenten. Ik denk niet dat het de bedoeling is. Volgorde hier is, dopen, leren. Dopen, dat is echt puur voor beginners. In die doop zegt de Vader, ik neem jou aan tot mijn kind. Nou ja, u heeft het vanmorgen allemaal weer gehoord. In die doop zegt Jezus, ik was jou van jouw zonde. In die doop zegt de Heilige Geest, ik zal in jouw hart wonen en dat vernieuwen. Die doop, ik hoop dat u het vanmorgen ook hebt geproefd, die doop is vol van genade, van God uit, naar ons toe. En daar leeft een discipel van, vanaf het begin tot het einde. En dan moeten wij ook leren, onderhouden, alles wat Jezus ons heeft geboden, in gehoorzaamheid aan de Heere wandelen. En dat is een levenslang proces. Hè? Ja, dat eindigt natuurlijk nooit. Dan kun je aan alle geboden denken van de Heere Jezus, ook in de bergreden, hè, om niet voor het uiterlijk te leven en alleen maar het koninkrijk te zoeken, wil van God. Om mensen die ons gekwetst hebben, niet boos te blijven, maar die te vergeven. Nou, al die geboden die de Heer Jezus ons geleerd heeft. En die mogen we ook weer doorgeven aan de volgende generatie. En dat is niet zozeer een kwestie van woorden, ook wel, maar vooral van daden. Gewoon het laten zien, een voorbeeld zijn van vergeving, van koninkrijksgezindheid, enzovoort, enzovoort. De grote opdracht begint dus dicht bij huis. Maar houd daar natuurlijk niet op, want Jezus heeft gezegd, maak alle volken tot mijn discipelen. En die opdracht is vandaag nog niet vervuld. Nog steeds niet. 2000 jaar later. Op deze wereld wonen ongeveer 16.000 volken. En ongeveer 3000 daarvan zijn nog onbereikt met het evangelie. En dan praat ik over honderden miljoenen mensen. Onbereikt met het evangelie. Onder die volken heeft nog nul zendingsactiviteit plaatsgevonden. Zijn nul christenen, nul bijbels, nul kerken, nul zendingsactiviteiten. Even voor de duidelijkheid, ik heb het over volken, hè, niet over landen. Ik denk dat alle landen inmiddels zijn bereikt, maar niet alle naties, maar niet alle volken. Hè. In veel landen wonen heel veel volken. En wat Jezus 2000 jaar geleden ook zei, dat geldt vandaag nog steeds. De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Ik sprak van de week, zat ik te eten met iemand van de GZD. En die vertelde, dat wist ik eigenlijk ook wel, maar die vertelde dat de animo voor uitzendingen afneemt. Ze kunnen moeilijk meer mensen vinden. Onze landelijke kerk, hè, even intern, maar onze landelijke kerk zegt dat weten we ook allemaal, dat er een groot predikantentekort is en dat het alleen maar zal toenemen in de komende jaren. En daarom roepen de kerken, daarom roepen zendingsorganisaties op tot gebed om nieuwe werkers. Er zijn vandaag mensen nodig die het evangelie willen verkondigen, zoals ik dat vanavond doe. Die bereid zijn om uit te gaan naar andere gebieden, om daar gemeenten te ondersteunen en het evangelie te verbreiden. Zou u daarin iets kunnen betekenen? Jij in de kerk? In de zending? Maar daar moet je toch een roeping voor hebben? Ja, dat klopt. En die heb je hier gekregen? Is dat? Is zwart op wit. Jezus zegt het. Ga heen. Onderwijs al de volken. En ik zei het al, kom ik weer terug bij het begin. Ik zei het al, die opdracht voelt groot. Voelt zwaar. En voelt als onbegonnen werk. En dat zou het inderdaad ook zijn, als wij aan onszelf waren overgelaten. Maar dat is dus niet het geval. Dat is niet het geval. Bij die grote opdracht gaf Jezus een grote belofte. En daar eindig ik vanavond mee. Jezus zegt, zie, ik ben met u. Ik ben met u, alle dagen, tot de voleinding van de wereld. Bij de voorbereiding ontdekte ik, had ik eigenlijk nooit zo duidelijk gezien, maar ontdekte ik dat die belofte een belofte is die God eerder in het Oude Testament ook aan zijn dienaren gaf. Je leest bijvoorbeeld dat bij de roeping van Jeremia, dat God dat belooft. Of bij de roeping van Gideon, dat God dat belooft. Of bij de roeping van Joshua, dat God dat belooft. Bij de roeping van Mozes, bekendste voorbeeld denk ik. Mozes, mannetje van 80 jaar oud, liep in de woestijn. En God verscheen aan hem. En zei, ga heen. Jij zult mijn volk Israël uit Egypte leiden. Dat was geen geringe opdracht voor een 80-jarige.
Een onmogelijke opdracht. Mozes zei, wie ben ik? Dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En hij wist allerlei bezwaren op te noemen. De mensen zullen me niet geloven. En ik kan niet zo goed spreken. En
de Heer ontkende dat laatste niet eens. Dat was ook zo. Maar hij stelde er iets tegenover. Dit. Mozes. Ik zal met jou zijn. Ik zal met jou zijn. En daarom zal het gaan. Nou, diezelfde belofte die God aan Mozes heeft gegeven, exact diezelfde belofte geeft Jezus hier aan zijn discipelen. Zie, zegt hij tegen jou, tegen u. Tegen mij. Zie, ik ben met u. Ik zei net, als je die grote opdracht hoort, dan word je een beetje ongemakkelijk. Maar als je dan deze belofte hoort, dan word je opgewonden. En denk je, oh, wat geweldig. Daar mag ik veel verwachting van hebben. Ik ben met u alle dagen, zegt Jezus. Dus nu, op dit moment. Maar ook straks als de dienst is afgelopen. Vandaag, op deze dag, maar ook morgen. Alle dagen, zegt Jezus. Ja, natuurlijk niet alle dagen, hè, dominee, zei bij de gemeentelid tegen mij van de week. In het revalidatiecentrum. Ik zei, hoezo bedoel je? Ze zegt, nou, er zijn natuurlijk ook dagen dat je het helemaal niet voelt. Ik zeg, nee, dat is waar. Dat herken ik wel. Ik zeg, zou het daar nou van afhangen? Als Jezus zegt alle dagen, dan bedoelt hij ook die dagen. Dat je ze nabijheid niet voelt. Ook op die dagen mag je erop rekenen. Hij staat mij bij. Hij is met mij. Nou, dat mag ons moed geven om weer verder te gaan naar vandaag. Mag ons moed geven om ons ter beschikking te stellen aan de Heer. Dat mag ons moed geven om heen te gaan en anderen tot zegen te zijn in Jezus' naam. Amen. Zijn er van jullie die nog examens hebben komende week of niet? Zijn er sommigen van jullie die nog examens hebben? Allemaal niet.
Nou, ik dacht anders, ga ik er ook voor bidden. Maar. Laatste week. Een paar dagen, hè. Dan, spannend ook voor sommige jongeren. Ja. Laten we samen danken en ook voorbeden doen, gemeente. Zo was u het, Heere Jezus, die vanavond ons aansprak door uw woord. En dat is uw genade. Dat u ons twijfelachtige mensen niet de rug toekeert. Maar zich tot ons wendt. Dat u ons zwakke volgelingen niet verwijt. Maar bemoedigt, uw beloften geeft, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde, en ik ben met je. Dank u wel, Heere, voor die belofte. Wij prijzen daarvoor uw naam. U gaf ons ook een opdracht, om dat wat wij ontvingen, ook door te geven aan anderen. En om dan ook maar dicht bij huis te beginnen. Om anderen te bemoedigen. En we bidden, Heer, en vergeef ons als wij daarin misschien ook laks zijn geweest. Vergeef ons als wij onze roeping hebben verzaakt. Omdat we zo druk waren met onze eigen zaken. Dat we aan die van u niet meer toekwamen. O Heer, leer ons om te doen wat u ons opdroeg. In het vertrouwen op uw belofte, ik ben met je. En dan kan het. Heer, we bidden u om uw zegen over de gezinnen in Wilnis. We bidden u als ook in de komende week de Bijbel open gaat in de gezinnen. En daar wordt gebeden dat het geloof, dat het zaad van het woord ook in kinderharten en harten van jongeren mag landen. En ontkiemen in planten van geloof. Geef dat de jongeren gevormd mogen worden ook thuis. Kinderen op school. Bid u, Heere, geef dat er liefde mag wonen in ons gezin. Want waar liefde woont, daar gebiedt u de zegen, daar woont u zelf, daar wordt uw heil verkregen en het leven. Tot in eeuwigheid. En ja, misschien bedenken we dan ook wel de gebrokenheid waarin we leven van relaties, van gezinnen. En we ervaren ook onze beperkingen, dat wij anderen, ook kinderen, het geloof niet kunnen geven en Heer, er zijn ook kinderen die hier zijn gedoopt, maar die we nooit meer zien. Want ze zijn vervreemd van u en als ouders voelen we ons machteloos. We bidden u voor hen. Heer, aanschouw uw verbond. Vergeet onze kinderen niet. Wilt u ze alstublieft nog trekken. Mensen op hun pad brengen. En wie ze iets zien, of van iets, wie ze iets mogen horen van u, Heere Jezus Christus, ontferm u over hen, Heere, God van het verbond. Heer van deze wereld, die gezegd hebt, maak alle volken tot mijn discipelen. We horen dat er nog onbereikte volken zijn, we bidden voor die volken. In India, in Nigeria, in het Midden-Oosten. Geef dat ook onder die volken. Het evangelie mag worden gebracht. Dat ook onder die volken gemeenten mogen ontstaan. En wij bidden u, Heere, zou u nog mannen en vrouwen willen roepen om ook uit te gaan? Zegen hen die zijn uitgegaan en wees met hen, bemoedig hen. Ontfermt u zich, Heer, ook over onze kerk, waar arbeiders ook weinig zijn en afnemen in ook een aantal. Zou u nog ook wat willen losmaken, heren? Bij deze en gene en een roeping willen geven om te dienen, ook als predikant of als evangelist. O heren, wilt u daar ook in voorzien? En we bidden u ook, wilt u ook daarin voorzien ook voor deze gemeente? We bidden u om uw zegen ook over de broeders van de kerkenraad. Geef hen veel wijsheid, geef hen veel liefde, energie om het werk ook hier te mogen doen. We dragen de jongeren van de gemeente aan u op, ook de jongeren die vanavond ook te gast waren. Zegen hen, leid hen op hun weg. Gedenk ook jongeren die nog toch met examens bezig zijn. Geef daarvoor wijsheid, heren. En zegen het werk van hun handen en hoofd. Bevestig dat. Dank u, heren, voor het goede wat u gaf in dit samen zijn. Neem weg wat niet was naar uw wil. En hoor ons gebed in Christus' naam. Amen.
Ik weet niet of de doellijnen voor de collecte al zijn genoemd, anders doe ik het voor de zekerheid nog een keertje. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de diaconie. En daarna gaan we als slotzang zingen lied 359 uit Weerklank.
Wijn in vrede en ontvangt de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.